Goedemorgen gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, die wordt geleid door student D.J. van Vliet uit Ede. We lezen vanmorgen uit de Bijbel uit Psalm 99. Het thema in deze dienst is: zing een lied voor de Heere. De collecte in deze dienst wordt gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. Bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Het is deze eerste zondag van de maand, diaconale zondag, waarbij we uw aandacht en voorbeden vragen voor twee organisaties waarvoor de diaconale collecten vandaag bestemd zijn. De eerste organisatie is Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Deze stichting is actief in gebieden waar het belijden van Christus tot onderdrukking, armoede of afwijzing leidt. En de andere organisatie is Stichting Samen Geloven. Deze stichting is bekend van de dienst in de Oude Kerk, waarin ook wij participeren. Tijdens deze diensten wordt op laagdrempelige wijze het evangelie gebracht aan onze naasten met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over deze twee organisaties verwijzen wij u naar de zondagsbrief. Het gebedspunt in de ochtenddienst is de Stichting Hulp Vervolgde Christenen, waarbij we bidden voor de vervolgde christenen en alle mensen die voor deze stichting werkzaam zijn. We beginnen nu de dienst door het zingen van Psalm 75, vers 1 en 4. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. We gaan nu zingen Psalm 48, vers 4. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Psalm 48, vers 4. We gaan nu luisteren naar Gods onderwijs en aansporing voor ons leven en naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En daarna zingen we uit Psalm 19, vers 4. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Psalm 19, vers 4, na de geboden van de Heeren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Op deze morgen luisteren we naar het woord van de Heere vanuit Psalm 99. De schriftlezing, Psalm 99. De Heere regeert. Laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs. Laat de aarde beven. De Heere is groot in Sion. Hij is verheven boven alle volken. Laten zij uw grote en ontzagwekkende naam loven. Heilig is Hij. Loof de macht van de koning die het recht lief heeft. U hebt een billijk bestuur gevestigd. U hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Roem de Heere, onze God. Buig u neer voor de voetbank van zijn voeten. Heilig is Hij. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters. Samuel onder wie zijn naam aanriepen. Zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkolom. Ze hebben zijn getuigenis in acht genomen en de verordeningen die hij hun had gegeven. Heere, onze God, u hebt hen verhoord. U bent voor hen een vergevend God geweest, hoewel u wraak oefende over hun daden. Roem de Heere, onze God. Buig u neer voor zijn heilige berg, want heilig is de Heere, onze God. Laten wij de Heere nu bidden om een zegen over deze dienst. We zullen ook dankzeggingen en voorbeden doen. We danken voor Arjan en Leander IJsma van Velde, gouverneurslaan 9. Er werd een zoon geboren, Nout Benjamin, roepnaam Nout. Nout werd, zoals was voorzien, geboren met schizis. En zoals het zich laat aanzien, is goede behandeling mogelijk. Broeder en zuster A. van de Pol Kiefte, klipper 27, raakten betrokken bij een ernstig ongeluk op de snelweg waarbij 3 auto's betrokken waren. Alle betrokkenen kwamen er met lichte verwondingen van af. Zuster S. Petersen Halbersma, Zuiderkruis 12. Ze kwam thuis uit het ziekenhuis, maar ze zal later deze maand geopereerd worden in verband met nierstenen. We bidden voor broeder en boer, verlaat 27. Hij moet op 9 januari een heupoperatie ondergaan in Ede. Broeder D. Bos, Gabriel met Zulaan 20. Hij zal 9 januari geopereerd worden aan zijn neus. Zuster J.M. Hootsen-Smit, Vivaldistraat 54. Zij vertrekt op 10 januari naar Amerika om daar een specialistische behandeling te ondergaan, gericht op het genezen van eerder opgelopen hersenletsel. En wij bidden in deze ochtenddienst voor het werk van Stichting Hulp Vervolgende Christenen. Laten wij danken en bidden. Barmhartige God, tot u komen wij op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, als gemeente zijn we weer samengekomen in uw huis. Het huis waar uw woord klinkt, waar uw naam wordt aangeroepen. Wij danken u voor uw goedheid, dat u ons het leven hebt geschonken en dat u ons uw woorden hebt gegeven. En als we hier samen zijn, dan bidden wij om de werking van uw Heilige Geest. Laat uw geest uw woord krachtig laten zijn, zodat het ingang vindt in ons hart. Ja, dat wij bekeerd worden. Dat ons geloof verdiept wordt. Dat we zekerheid ontvangen. Heere, zo bidden wij u. Wilt u in deze dienst nabij komen en uw zegen geven. Wij doen dat pleitend op de trouw van uw verbond. Want u laat nooit los wat uw hand eenmaal begon. Heren, wij belijden dat u regeert. Daar staan we ook stil bij vanuit Psalm 99. En dat kan ook vragen oproepen. Misschien zijn we hier gekomen met onze zorgen, met verdriet, en vinden we het zo moeilijk om uw regering te zien in ons eigen leven of in deze wereld, dan bidden wij u. Wilt u ons dan ook vertroosten? En wilt u zicht geven op hoe u regeert? Wij bidden u ook om uw wijsheid, om uw wil voor ons leven te kunnen onderscheiden. Uw geboden hebben geklonken. U wijst ons de weg van het leven. De weg naar u toe. Heere, geef dat we die in geloof en gehoorzaamheid zullen gaan. En dat brengt ons ook tot de belijdenis van onze schuld tegenover u. Wij bidden u om genade. U weet wat er allemaal in ons leven zich afspeelt en zich heeft afgespeeld in de afgelopen tijd. Wilt u in genade naar ons omzien en onze zonden vergeven Zo pleiten wij op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. We bidden u ook voor broeders en zusters die met ons verbonden zijn, die hier om wat voor reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn. Wilt u hen ook een zegen geven nu ze met ons meeluisteren. We bidden u ook voor Arjan en Leanda IJsma van Velden. We danken u dat er een zoon werd geboren. We danken u voor het leven dat u gegeven heeft. We bidden ook, nu er een operatie moet volgen, Heere, wilt u ook dat zegenen. Zegent u de ouders in de opvoeding en geef hen de kracht en de wijsheid en bovenal de liefde om voor hun zoon te zorgen. We danken u met broeder en zuster van de Pool dat ze bewaard werden bij een ongeval, dat u hun leven hebt gespaard. We bidden om uw zegen, om het verwerken ook van de schrik. Wilt u hen nabij zijn? We bidden u voor zuster Petersen. Ze kwam thuis uit het ziekenhuis. Daar danken wij u voor, maar ze zal later opnieuw geopereerd moeten worden. Wilt u ook dan een zegen geven over de operatie die zal volgen? We bidden u voor broeder Boer. Ook hij moet een operatie ondergaan aan zijn heup. We bidden dat ook deze operatie gezegend wordt, dat hij nieuwe kracht en nieuwe mogelijkheden mag ontvangen uit uw hand. We bidden u voor broeder Bos. Ook hij moet geopereerd worden. Wilt u geven dat hij de rust ontvangt om naar de operatie toe te leven en dat de operatie ook geslaagd zal zijn? We bidden voor zuster Hootsen. Ook zij moet een behandeling ondergaan, ver weg in Amerika. We bidden om een gezegende reis daar naartoe. We bidden voor haar ook om rust, om het in uw handen te leggen. Maar geef dan ook zegen op die behandeling, zodat ze verder genezen zal worden van het hersenletsel dat zij heeft opgelopen. Wij bidden u in deze dienst ook voor het werk van Stichting Hulpvervolgde Christenen. Wij bidden voor alle christenen die vervolgd worden, die niet in vrijheid kunnen samenkomen, die op deze ochtend misschien wel samen hadden willen komen, maar waar het veel te gevaarlijk is, of waar ze beperkt worden, gevangen. Heren, wilt u hen nabij zijn? Wilt u naar hen omzien en geven dat ze in vertrouwen op u hun weg mogen gaan? En wilt u hen ook verlossen en in de vrijheid stellen? We bidden ook voor de predikanten en de evangelisten die deze stichting ondersteunt, maar ook voor de zorg voor kinderen en weeskinderen. Heere, zegen het werk van deze stichting en dat het mag uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Laat zien, ook bij de mensen die hier lijden, dat u regeert, dat u bevrijding schenkt. Heere, zo bidden we al deze dingen. Zegen ons in deze dienst, om Christus wil. Amen. We gaan nu zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 99, vers 1, 2 en 3. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert. Psalm 99, vers 1, 2 en 3. De tekst voor de verkondiging op deze morgen is Psalm 99. Na het amen van de verkondiging zingen we ook uit Psalm 99 opnieuw, nu vers 7 en vers 8. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan en geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, vers 7 en 8, na het amen van de verkondiging. Gemeente des Heren, terugkijken en vooruitkijken. Het leven lijkt soms net op autorijden. Alles flitst voorbij. En als je in je spiegel kijkt, dan zie je nog net een glimp van dat mooie huis dat je net passeerde. En in de andere spiegel wordt de gedaante van iemand al snel kleiner totdat hij of zij uit zicht is verdwenen. En je denkt misschien nog even terug aan wat je allemaal net passeerde, wat vorig jaar allemaal is gebeurd. Sommige dingen vergeet je nooit meer en andere flitsen zo voorbij. Maar wacht even. Je moet ook voor je kijken, anders zit je zo ergens tegenaan. Wat komt er allemaal op je af? Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? De een ziet misschien een relatie aankomen en de ander hoopt er vurig op. En weer een ander zoekt naar de juiste opleiding. En nog weer een ander speurt naar mogelijkheden om een volgende stap te maken in het werk of hoopt juist met pensioen te gaan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over allerlei gebeurtenissen die in de wereld gebeuren. En zo vliegen we door het leven heen. Maar laten we vanmorgen eens even stil gaan staan. Niet om terug te kijken en ook niet om vooruit te kijken. Laten we vanmorgen stil gaan staan en omhoog kijken. Het is zondag. De Heere geeft ons de rust om even stil te staan. En laten we Hem die ons het leven geeft niet vergeten, maar stil worden voor Hem. Laten we ons verwonderen wie de Heere is en Hem prijzen in ons lied. Het thema voor de verkondiging is: zing een lied voor de Heere. Ten eerste die beslist, ten tweede die bevrijdt en ten derde die bewaart. Zing een lied voor de Heere die beslist, vers 1 tot en met 3. Die bevrijdt, vers 4 en 5, en die bewaart, vers 6 tot en met 9. Zing een lied voor de Heere die beslist. Als we vanmorgen luisteren naar deze psalm, dan rijzen direct al enkele vragen op. Wat moeten wij vandaag met zo'n oud lied? En dan ook nog eens een lied van Israël. Is het niet beter om als christelijke gemeente die oude liederen te laten voor wat ze zijn? Neem nou alleen al die eerste drie woorden. De Heere regeert. Hoe kun je dat vandaag zeggen? Kijk eens om je heen. Als deze goede God regeert, waarom worden er dan nog zoveel mensen onderdrukt? We horen over misbruik van kinderen en vrouwen. Over statushouders die hun dagen doorbrengen met wachten op een besluit en dan uiteindelijk terug moeten. Over geweld tegen hulpverleners. Over jongeren die zich in coma zuipen en erger. Moet je in zo'n wereld naar een preek gaan luisteren over de Heere die regeert? Ik denk het. Juist omdat dit zoveel vragen oproept, moeten we dat ook aandurven om die vragen onder ogen te zien. Deze psalm is een van de liederen die vroeger werd gezongen in de tempel. En dat brengt ons bij een belangrijk punt van deze psalm, namelijk het onderscheid tussen Israël en de volken. Dit lied werd gezongen in de tempel. Het was dus een religieus lied, een lied van Israël. Filistijnen of de Ammonieten die zongen dit lied niet. Maar dat betekent niet dat dit lied alleen iets betekent voor Israël. De Heere regeert, laten de volken sidderen. De Heere is de God van Israël en van heel de aarde. Deze God heeft de aarde immers uit niets voortgebracht. Zijn schepping is zijn beslissing. Hij vroeg niet wat wij ervan vonden. Zei God het niet zo tegen Job? Waar was je, Job, toen ik de aarde grondvestte? Voordat we er iets van vinden hoe het er op aarde aan toe gaat, laten we dan bedenken van wie heel de aarde is. Dat te bedenken doet een siddering door de volken gaan. De Heere regeert, laten de volken sidderen. Het is shocking. De Heere regeert. In de tijd van het oude Israël had iedere natie zijn eigen God. En als variant daarop moet je vandaag vooral zelf beslissen of je iets met religie doet. Het is allemaal prima, zolang je de ander maar vrij laat. Maar wat leert Israël ons? De Heere regeert. Laten de volken sidderen. De Heere regeert heel de aarde. Misschien zitten we hier elke week in de bank. Gewoon omdat het er nu eenmaal bij hoort. Maar sidderen we ook wel eens. De Heere regeert. Er is een God die beslist. En dat is echt tegendraads in onze tijd. Op alle mogelijke manieren willen we zelf kiezen. We kiezen onze opleiding. We kiezen onze partner. We kiezen onze levensovertuiging. We kiezen hoe het begin en het eind van het leven eruit moeten zien. We kiezen hoe we onszelf willen profileren. Ja, en als het ons niet bevalt, dan kunnen we zo zonder problemen overstappen op iets anders. Door al die keuzes regeren we ons leven. Zelf beslissen is een van de meest fundamentele waarden van onze samenleving. En die overtuiging leeft ook in ons hart. Ik kies, want ik wil als God zijn. Ik wil zelf beslissen wat goed is en wat kwaad. Dat is de zonde van trots. En die houding van ik bepaal stelt ons schuldig. Die houding botst met deze psalm. De Heere regeert. Mens, u moet niet kiezen, maar sidderen en beven. Wat mensen ook verzinnen, God is rechter die het beslist. De Heere regeert. Maar hoe kom je daarbij dat de Heere echt regeert? Daarvoor moeten we kijken naar Israël. De Heere verkoos Israël tot zijn volk. En daarom kunnen we aan Israël zien dat God regeert. Ja, wel een beetje anders dan je zou denken. Meteen vanaf het begin al. Abraham wordt door God geroepen. De Heere beloofde hem een eigen land. En hij zou vader van vele volken worden. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar. En Abraham maar wachten. Geen kind. De Heere regeert. Toch zie je vele eeuwen later een volk lopen. Het volk van vader Abraham. En eindelijk zijn ze vrij. Farao regeerde hen met harde hand. Maar de Heere besliste dat het lang genoeg geduurd had. Op een bijzondere manier worden ze bevrijd uit Egypte. En trekken ze op naar het beloofde land. Eindelijk komt het ervan. In een dag of 3 kunnen ze een heel eind komen. Maar wat gebeurt er? Ze doen er 40 jaar over. De Heere regeert? Ja, maar niet zoals Israël had gedacht. Hij is de God van het verbond. En hij houdt zijn volk echt wel vast. Maar zijn naam is Ik Ben die Ik Ben. Ik Ben die Ik Ben. Ik ben erbij. Maar ik ben ook mijzelf. De Heere laat zich niet manipuleren in de trant van voor wat hoort wat. Hij is niet de God die er is om Israëls wensen te vervullen. Hij vervult wel zeker zijn beloften aan Abraham. Dat is de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij beslist. Dat is vertroostend, want de Heere die gedenkt aan zijn genadebelofte, dat maakt Israël aan de volken duidelijk. Zeker ook nu. Hoe we ook denken over de staat Israël, duidelijk is dat God zijn belofte aan Abraham niet vergeten is. Niet de volken beslissen. De Heere beslist. Dat is ook voor ons vertroostend. Als gelovigen in Christus delen wij in Gods belofte van genade. Misschien verbaas je je hoe het er in de wereld aan toe gaat. Misschien begrijp je niet waarom die ziekte je leven zo beheerst. Of dat ene wat in je leven is gebeurd. En waar je de gevolgen nog elke dag van voelt. Waarom liet God het gebeuren? Vragen zonder antwoord. Daar wil deze psalm ons bewust van maken. De Heere beslist. Dat betekent niet dat wij alles begrijpen. Dat op alle vragen antwoorden komen. Want heilig is Hij. Heilig. Helemaal anders dan wij. Soeverein. En genadig. Daarom is het niet de bedoeling dat wij Gods regering begrijpen. Het is juist de bedoeling, zoals dat in vers 3 staat, dat wij zijn grote en ontzagwekkende naam loven. Het is een belijdenis dat de Heere regeert. En niet een logische vaststelling op basis van wetenschappelijke kennis of iets dergelijks. Een belijdenis doe je op basis van vertrouwen. Want in vertrouwen mogen we ook zeggen, de Heere is nog niet klaar. Hij gaat nog door met zijn werk. En dat geeft hoop. Het kwaad zal niet overwinnen. We hebben hoop op Gods nieuwe wereld, waarin het wel volmaakt zal zijn. Zo loopt dit vertrouwen uit op een lied, een loflied. Ik begrijp niet hoe de Heere regeert, maar ik belijd het wel dat Hij regeert. Er zijn momenten in de geschiedenis en momenten in ons leven waarop we Gods regering duidelijker kunnen zien dan anders. En ik weet zeker dat hier broeders en zusters zijn die kunnen vertellen hoe de Heere in hun leven liet zien dat Hij regeerde. Momenten waarop God voor ons besliste. Had de Heere dat niet gedaan? Dan is het de vraag of we vanmorgen hier wel zouden gezeten. Dan kunnen we toch niets anders doen dan een loflied zingen. Niet alleen, maar gezamenlijk. Gezamenlijk zodat als we twijfelen of de Heere wel regeert, we bemoedigd worden. Anderen zingen het loflied voor. En zo kunnen we langzaam mee beginnen te zingen. De Heere beslist. Niet wat ik kies, niet wat ik wil, maar Hij beslist over mijn leven. En als we in dat vertrouwen beginnen te zingen, zullen we daarin ook groeien. Dan ontdekken we, Gods beslissing brengt juist bevrijding. Het tweede, zing een lied voor de Heere, want Hij bevrijdt. In onze tijd gaan er steeds weer stemmen op voor een ceremonieel koningschap. De koning zou geen deel uit moeten maken van de uitvoerende macht. En eigenlijk zien zij de koning als een lintjesknipper. Deze psalm zegt in vers 4, loof de macht van de koning. Dat laat een heel andere invulling van het koningschap zien. De koning van Israël had macht. Hij bestuurde met de daad het land. Hij stelde wetten vast waaraan de onderdanen zich moesten houden. Hij sprak ook recht bij oneenigheid tussen Israëlieten. Denk bijvoorbeeld aan Salomo. Juist door zijn grote wijsheid het goede oordeel kon vellen. In deze psalm valt het licht niet op de aardse koning, maar op de hemelse koning. De Heere is de koning. Hij deed recht en gerechtigheid in zijn volk. Hij stelde orde op zaken. Het geloof in deze God leidt ook tot gehoorzaamheid aan deze God. Wat zou er gebeurd zijn als God zijn volk het zelf had laten uitzoeken? Het zou weinig goeds gebracht hebben. Daarom heeft de Heere onder zijn volk orde op zaken gesteld. Er kwamen voorschriften en wetten hoe ze moesten leven tegenover de Heere en tegenover elkaar. Zodat er vrijheid kwam voor het hele volk. Op ons komen die voorschriften vaak wat bevreemdend over. Hoe kun je nu blij zijn met zoveel regels? En dan ook nog eens zulke bijzondere regels. Zoals wetten in geval van melaatsheid. Of wetten wat je wel en niet mag eten. Waarom wel een haas en geen varken? We zijn in ieder geval blij dat al deze regels nu zijn afgeschaft. Gelukkig word je zalig door het geloof en niet doordat je al die regeltjes moet houden. Maar pas op, voor we het weten gaan we voorbij aan de essentie van Gods voorschriften. Alsof hij een ceremonieel koning is. Natuurlijk, hij regeert wel. Maar vooral om straks de deur naar de hemel even voor mij open te doen. Voor het dagelijks leven doe ik vooral wat ik zelf wil. Dan zijn we hard bezig om als het ware God in de hemel terug te stoppen. Hij is koning over de aarde. En hij laat dat heel concreet zien door naar de aarde toe te komen. Het koningskind Jezus werd geboren. En toen hij begon te regeren, zei hij: ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar te vervullen. Hoe zou Jezus dat bedoeld hebben? Vergelijk het met een glas dat je vol water schenkt. Op een gegeven moment dan stroomt het water over de rand van het glas en is het glas vol, vervuld. Door Jezus Christus is de wet door zijn gehoorzaamheid tot de rand toe volgemaakt. Er hoeft niets meer bij. En zo is er bevrijding gekomen. Bevrijding voor overtreders van de wet. Daarom kan Paulus aan de gemeente van Galatië schrijven: sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Dat is toch evangelie? Koning Jezus vestigt een billijk bestuur. Een bestuur dat goed is voor het volk. Want hij verlost zondaren van het oordeel van de wet en hij zet ze in de vrijheid. Hij doet recht en gerechtigheid. Dus als je in hem gelooft, kom je in de vrijheid te staan. Wie zou dat niet willen? Maar dan moeten we niet in de val trappen en zeggen: we zijn bevrijd door het evangelie. En met de wet heb ik niet zoveel meer mee te maken. Alsof we nu kunnen doen waar we zelf zin in hebben en zelf kunnen beslissen wat goed en fout is. Dan hoor ik de Heer Jezus toch iets anders zeggen. De wet is helemaal niet afgeschaft, zegt Jezus. De functie van de wet is door de vervulling veranderd. Maar de intentie van de wet blijft haar gezag behouden. Jezus zegt dat liefde de intentie van de wet is. En liefde zie je wel aan de buitenkant, maar ze komt vanuit het hart. De Heer Jezus legt dus de vinger bij ons hart. Brandt ons hart van liefde voor God? Houden we ons aan de regels omdat het moet? Of omdat we de schoonheid ervan inzien? Omdat het harmonie brengt? Omdat je de Heer lief hebt? Dat is je zelfverloochenende liefde. Die nadruk op de liefde legt ook Paulus. Hij schrijft verder aan de gemeente van Galatië. U bent tot vrijheid geroepen, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, afgunst, jaloersheid, dronkenschap. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus als je van Christus bent, kun je onmogelijk je element vinden in die zonde. In Christus is er vrijheid, maar geen vrijheid voor het vlees. Dat vlees, dat moet juist buigen onder de wet van Christus. En zo heeft het geloof consequenties voor ons dagelijks leven. Het vraagt om strijden tegen de zonde, om dicht bij Christus blijven. Want koning Christus heeft zijn bestuur juist ingesteld met het oog op blijven in die vrijheid. In de vrijheid van Christus mag iedereen delen door geloof en bekering. En dat maakt leven pas echt mogelijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook als gemeente. En het ontvangen van deze vrijheid loopt uit op een lofprijzing. Roem de Heere, onze God. In Israël is de Heere koning. Heilig is Hij. Wat een diepe verwondering. De God van hemel en aarde is de God van Israël. Voor Hem buigt Israël zich neer. Buig u neer voor de voetbank van zijn voeten. En nederig aanvaarden ze Gods bevrijdend bestuur. Geldt dat ook voor ons? Ik hoor Paulus tegen de Korintiërs zeggen: maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Als je roemt in mensen, of als je roemt op eigen kwaliteiten, dan leidt dat alleen maar tot ruzie. Dan roem je op een verkeerde manier. Nee, laten wij roemen in de Heere. Maak de Heer Jezus maar beroemd in uw gezin en bij je vrienden. Misschien moeten we straks bij de koffie maar eens doorpraten over de Heer Jezus. Dat is buigen in de praktijk van elke dag. Je vernedert jezelf en je verhoogt de Heer. Dat is wat de Heilige Geest in ons hart wil bewerken. Bekering, buigen voor de Heer. Want Hij is onze koning en Hij vestigt zijn bevrijdend bestuur. Zo heilig is Hij. En daarvoor kan ik Hem met vreugde danken. Roem de Heere, onze God. Het is zoals Psalm 1 zegt. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Zo komt hij tot bloei, als een boom die zijn vrucht geeft op zijn tijd. De vrucht van ootmoed, nederigheid, blijdschap in de Heere. En zo ervaren we iets van de vrijheid die de Heere geeft. Maar wat als we nu toch weer in zonde vallen? Als er nog zoveel vruchten van die oude mens naar buiten komen. Als de zonde ons gevangen neemt. Dan kun je toch nog zingen. Luister maar, zing een lied voor de Heere, want Hij bewaart. Je zou kunnen denken dat deze psalm na vers 5 al klaar is. Je weet immers wat je moet doen om voor de Heere te leven. En je wilt je er helemaal voor inzetten. Maar in het geval van Israël ging het helemaal mis. Herkenbaar? Telkens schatten we de macht van de zonde verkeerd in. Dan ben je misschien je best aan het doen om te leven zoals de Heere het van je vraagt. En toch mislukt het weer. Je faalt voor de Heere. Voor je vriend, vriendin. Voor je ouders, voor je kinderen. Vul het maar in. Lees dan eens vers 6. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters. Samuel onder wie zijn naam aanriepen. Ze riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Bijzonder. God geeft het volk voorbidders. En die hebben ze ook hard nodig. Mannen die pleiten voor een zondig volk. Die mannen waren door de Heer hiertoe geroepen. Dus die mogelijkheid van verzoening en herstel, die gaat van de Heer uit. Niet de mens neemt het initiatief om met God in het reine te komen. Maar God neemt het initiatief om zijn mens weer op te zoeken en te redden. Wat een genadige God is hij toch. De Heer zegt niet tegen Israël, jullie houden je niet aan mijn regels, dus ik kies wel een ander volk uit. De Heere bewaart de trouw aan Israël. Hij gedenkt genadig aan zijn verbond. Ik ben die ik ben. Dat wil ook zeggen, ik blijf trouw. Ik ben betrouwbaar en barmhartig. God verhoorde hen. Hij was voor hen een vergevend God. Bijzonder toch? Genadig en barmhartig is de Heere. U bent voor hen een vergevend God geweest. Had daar nu maar een punt gestaan. Maar de zin gaat verder. Hoewel u wraak oefende over hun daden. Hebben we dan toch met een wraakzuchtige God te maken? Is God dan toch een God die bloed wil zien? Een wrede God? Dat woord wraak, dat roept in onze tijd zulke gevoelens op. Want als iets je niet bevalt, dan neem je wraak. Eerwraak, vechtscheidingen over de rug van kinderen. Wraak door naaktfoto's van iemand anders te publiceren. Zo wreken mensen zich. Verschrikkelijk. Een ander beschadigen om jezelf te wreken. Wreekt God zich ook op zo'n manier? De wraak van God heeft alles te maken met zijn koningschap en met zijn verbond. Hij regeert. En als zijn verbondskinderen zijn verordeningen overtreden, dan kan hij dat niet zomaar laten gebeuren. Als koning treedt hij op, maar niet vanuit vergeldingszucht. God wreekt zich om het recht en de relatie te herstellen. Ten diepste is zijn liefde de motivatie van zijn wraak. Hij wil zijn volk bewaren, hem bij zich houden. Want door de zonde loopt Israël juist bij God vandaan. En dat uit elkaar gaan, dat wil de Heere juist tegengaan. Daarom oefent de Heere wraak uit. Ook het Nieuwe Testament spreekt van God als wreker. Paulus, die schrijft aan de Thessalonicenzen, laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Want de Heere is een wreker van dit alles. En juist omdat de Heere een wreker is, worden de gelovigen aangespoord om tegenover de Heere en tegenover elkaar heilig te leven. Ja, want God geeft ons een heden van genade, omdat Jezus Gods wraak over de zonde heeft gedragen. Als we beseffen hoe groot Gods liefde in dat heden der genade doorschittert. Dan wil je uit wederliefde toch in geloof en gehoorzaamheid leven. Want ons leven speelt zich af in het licht van Gods komende beslissing. Daarom zegt Paulus dat de Heer een wreker is. Want hij zal aan het einde der tijden het onrecht wreken. De dingen rechtzetten. Dat de Heer onze koning is, dat is dus nu serieus te nemen. Hij regeert in zijn verbondsgemeente. Laten we voor hem buigen. Heilig is hij. Dat genadeverbond, dat bemiddelt tussen God en zijn volk. En deze bemiddeling door priesters en voorbidders, dat krijgt zijn hoogtepunt in de Heer Jezus. In het hoge priesterlijke gebed in Johannes 17 horen we hoe Jezus bidt. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. En ook, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En zo is Jezus nog steeds de biddende hoge priester. Als priester heeft hij niet alleen gebeden, maar bracht hij ook dat offer tot verzoening. Hij offerde zichzelf en zo is hij de middelaar van het Nieuwe Testament tot verzoening van de overtredingen. In hem is God een vergevend God. Juist voor zondaren is dat een heerlijke boodschap. Hebt u en heb jij deze middelaar al hard nodig gekregen? Als de Heilige Geest de ogen opent voor wie we werkelijk zijn, dan kunnen we toch niet zonder deze middelaar verder leven? We hebben deze middelaar nodig om met God in het reine te komen. En de Heilige Geest die duwt ons steeds weer naar de Heer Jezus toe. Waarom? Omdat God gedenkt aan zijn belofte bij de doop. Hij is uit op vergeving en herstel. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet twijfelen. En ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Gelooft u dat? Dan kan het toch ook niet anders. Of we sluiten aan bij dit slotakkoord van dit lied. Roem de Heere, onze God. Buig u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is de Heere, onze God. Heilig is de Heere, want Hij beslist. Hij bevrijdt. Hij bewaart. Hij laat zich niet manipuleren, want zijn naam is Ik ben die ik ben. Dat laat dit lied van Israël ons zien. Sta vandaag eens echt stil en kijk naar boven. God is niet alleen de God ver weg in de hemel. Hij is ook de God die vanuit de hemel op aarde geboren werd. Die met ons lot bewogen is. Die uit is op vrede met hem en met elkaar. Dat roept toch om een gelovige reactie van onze kant. Om voor hem te buigen en hem groot te maken. Niet door een enkeling, maar gezamenlijk. Dan is spreken niet genoeg. Dan wekt de geest in ons het loflied op. En zingen we als uit één mond. Roem de Heere, onze God. Amen. Laten we de Heere nu danken voor deze dienst. Roem de Heere, onze God. Zo mogen wij tot u komen, barmhartige, genadige Vader, in uw Zoon, Jezus Christus. Wij danken u voor het evangelie dat vanmorgen vanuit deze psalm tot ons is gekomen. We danken u dat we mogen weten wie u bent, hoe u de dingen beslist en rechtzet, hoe u bevrijdt, maar ook bewaart. Uw trouw is van generatie op generatie en duurt eeuwig. Geprezen zij uw naam. We danken u dat we u mogen kennen in uw Zoon, die priester en koning is. Heere, zie ons zo aan in uw geliefde Zoon. En wij bidden u dat we door het werk van uw geest u mogen eren met heel ons leven. Heere, dat gaat vaak genoeg mis. Maar wij bidden om de vervulling van uw beloften, om de reinigende en vernieuwende kracht van uw geest. Wilt u dat in ons bewerken? Opdat we ook steeds weer opnieuw mee zullen zingen: roem de Heere, onze God. We bidden u ook voor uw volk Israël. We bidden dat ook zij, deze Messias, die priester en koning is, Jezus Christus, mogen erkennen. We bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk, dat uw naam verheerlijkt zal worden op heel de aarde. Heere, zo danken wij u. We bidden om uw zegen verder deze dag. Breng ons ook vanmiddag weer samen. Verhoor onze gebeden in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heer en zijn dienst te geven. En tot slot zingen we Psalm 68, vers 16 en 17. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Psalm 68, vers 16 en 17. eindigen nu met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u, zij al de eer. Amen.